vervangen we onze godsdienstoefeningen aan om elkander te zingen op Psalm 16, het eerste vers. Behaag u, Heer, naar mijn gebed, schrei, bewaar me toch wel vermogend God, betrouw op u, schenk hulp, verhoor mijn smeken. O mijn ziel, gij hebt vrijmoedig tot uw God en Heer, uw bond God, durven spreken. Gij zijt de Heer, u zal ik nooit verzaken, ofschoon tot u mijn goedheid niet kan raken. Het eerste vers van Psalm 16.
Heere, hoor de gerechtigheid.
merk op mijn geschrijf, neem ter oren mijn gebed met onbedriegelijke lippen gesproken. Laat mijn recht van voor uw aangezicht uitgaan, laat uw ogen de billijkheden aanschouwen. Gij hebt mijn hart geproefd, des nachts bezocht, gij hebt mij getoetst, gij vindt niets, hetgeen ik gedacht heb, overtreedt mijn mond niet. Aangaande de handelingen des mensen, ik heb mij naar het woord uw lippen gewacht voor de paden des inbrekers. Houdende mijn hangen in uw sporen, opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen. Ik roep u aan, omdat ge mij verhoort. O God, neig uw oor tot mij, hoor mijn reden. Maak uw weldadigheden wonderbaar, gij die verlost degenen die op u betrouwen, van degenen die tegen uw rechterhand opstaan. Bewaar mij als het zwart des oogappels, verberg mij onder de schaduw uw vleugelen, voor het aangezicht der goddelozen die mij verwoesten, mijn doodvijanden die mij omringen. Met hun wet besluiten ze zich, met hun mond spreken ze hoogvaardiglijk. In onze gang hebben ze ons nu omsingeld. Zij zetten hun ogen op ons, ter aarde nederbukkende. Hij is gelijk als een leeuw die beheert te roven, en als een jonge leeuw zittende in verborgene plaatsen. Sta op, Heere, kom zijn aangezicht voor. Vel hem neder, bevrijd mijn ziel met uw zwaard van de goddelozen. Met uw hand van de lieden, o Heere, van de lieden die van de wereld zijn, welke deel in het leven is, welke buik gij vervult met uw verborgen schat. De kinderen worden verzadigd en ze laten hun overschot en hun kinderken zachter. Maar ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld als ik zal opwaken tot dusver. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. Heere, ge hebt ons voor de tweede maal op deze Sabbatdag nog samen willen brengen binnen de wanden van dit bedehuis. Daar bedraagt ons nog, en de hemel die dekt ons nog. Zoveel anderen zijn door de dood weggenomen, ook een familie uit onze midden is in deze week getroffen door het verlies van de broer die zo lang, dan in het ziekenhuis en dan eruit, geleden heeft, maar voor wie het eeuwigheid is geworden. En uw woord, dat is ook aan hem vervuld, Waar de boom valt, daar zal hij liggen. Het zij in het noorden, het zij in het zuiden. Je mocht die familie gedenken. En waar ze allen aan de avond van het leven zijn. En ook kort bij de dood en bij de eeuwigheid. Dat het aan hun hart geheiligd mocht worden. En dat we tezamen met alles en zijn winsten mochten doen. Voor onze arme ziel die geschapen is. Voor een eindeloze eeuwigheid. Het is maar een ogenblik dat we hier vertoeven. En dat we hier in dit meezeg zwerven. Want het uitnemendste van dit leven. Het is toch maar moeite en verdriet. We hebben storm gezaaid. En nu moeten we storm maaien. Wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Leer ons allen, jong en oud, klein en groot, onze dagen nog tellen, opdat we een wijs hart mochten bekomen. Dat we de waarde van onze zielen leerden kennen, die voor een eeuwigheid is geschapen. Maar ook de noodzakelijkheid om met u verzoend en bevredigd. In uw gemeenschap hersteld. En gebonden te worden in dat bundeltje der midden. Dat tussen uw borsten vannacht. Heere, geef geen rust voordat we rusten. In u hebben gevonden. En wil ook de prediking en het lezen van uw woord in deze middag hier en allerwege, waar uw volk nog samen zal vergaderen, wil het nog bekrachtigen, wil het nog heiligen. Van u, o Heere, goed is dat men verwachten moet. Hulp en troost vroeg en spade, want over uw volk hier stort gij goedertier, zeer rijkelijk uw genade. Ge mocht ons samen zijn, ook in deze middag nog eens kronen met uw goedertier een. Verberg uw aangezicht toch niet voor ons. Maar bezoek ons nog met dat heil dat in Christus is. En wil uw getuigenis in deze uren nog ontsluiten. Dat de verborgenheden van uw raad en van uw wil nog ontdekt mochten worden. En dat het door de kracht van uw geest toegepast mocht worden. En dat het einde mocht zijn dat gij alleen de beginner, de voortzetter en de volleindiger zijt van het werk uw handen. Ge zijt die God die waakt aan alle zijden. Ge zijt die God die voor uw volk instaat. Die uw volk voor uw rekening genomen hebt voor tijd en eeuwigheid beide, dat ze het in dit middaguur nog eens mochten geloven. En dat de kracht van dat wereldoverwinnend geloof zo de harten mocht vervullen en onze zielen mocht innemen. Dat de geloven mochten die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Van onszelf en dan hebben we dat geloof niet. Maar werk het bij de naam van waar het gemist wordt. En versterk het bij de voortgang waar het gewrocht is. Och, wil nog eens wonderen doen in onze midden in de bekering van zondaren. In de ontdekking van de gronden en in de versterking en bevestiging van het werk van uw handen, opdat in de weg uw inzettingen uw volk u nog eens ontmoeten mocht, geef nog licht over de weg en over de pad, maar in bijzonder nog eens licht over die grote middelaar, God zender mensen, Jezus Christus, die grote bedienaar des heiligdoms en des ware tabernakels, waar hij de zaligheid verdient, maar ook de zaligheid toepast, en het in zijn handen vast ligt voor tijd en voor eeuwigheid. Gedenk aan al de zieken en kranken, aan allen die in ziekenhuizen en gestichten verpleegd worden, in te huizen zijn opgenomen, waar dat zo verkeren. Daar zijn er die anders met ons opgingen vandaag niet kunnen, gekend de omstandigheden. Daar zijn de verschillende die ervan verstoken zijn, maar wie de harten met ons is om onder uw woord te verkeren. Daar zullen er nog wel zijn die nog wel tranen zullen schrijven, dat ze met de feestvierende menigte niet op kunnen gaan onder uw getuigenis. Maak het met uzelf en dan nog eens wel, zijt aan tijd nog plaats en ook aan geen personen gebonden. En wil ons sterken om uw getuigenis nog uit te dragen. Wil ons in de verborgenheden nog eens inleiden. En geef ons in deze middag nog eens vrijmoedigheid en blijmoedigheid. En dat uw ere bedoelt en het heil van Sion gezocht. Met verloochening van onszelf. Gedenk aan alle weduwen en wezen en weduwenaars. Gedenk aan allen die in nood en dood, in angst en smart, tot u verheffen het angstige hart. Maak ons in tegenspoeden stil. Verleen ons daartoe genade om Jezus wil. En verzoen onze misdaden in het bloed des eeuwige verbonds. Wil uw geest en wil uw genade ons in ruime mate schenken. En ons in deze middag in spreken, in lezen en horen. Nog verblijden met uw daden, opdat we straks deze plaats verlaten. Mochten zeggen, de Heere was nog in ons midden. Zou wel een eeuwig wonder wezen, Heer. Want er is zelfs bij ons geen lust en geen betrekking van nature. Maar gij zijt bij uw discipelen ook gekomen twee keer, toen de deuren gesloten waren. En het is bij ons altijd gesloten, maar och, kom nog eens in ons hart en midden, en sterk nog door uw genade, heft onze hoofden nog eens op uit al te gebreken, om de koning in zijn schoonheid te mogen aanschouwen. En dat vergelegen land om Jezus willen. Amen. Psalm 56, het eerste en het vijfde vers. Inmiddels wordt gecollecteerd. Eerst voor de kerk en dan voor de school. Psalm 56, het eerste en het vijfde vers. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd van alle kanten. Zie hoe de mensen boze netten spant om mij daarin te jagen. De ganse dag is het oog op mij geslagen. Zijn list legt mij op al mijn wegen plagen. Zijn macht vergroot mijn ongeluk en plagen. Ontroert mijn ingewand. Psalm 56, het eerste en het vijfde vers. tijd. Ik heb mijn tranen tot klagen, tot mijn spijzen, dag en nacht. Maar uit wat we gezongen hebben uit Psalm 56, blijkt ons dat er ook ogenblikken en momenten zijn in het leven van Gods volk dat ze in God mogen roemen. David die zegt, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En de apostel Paulus die schreef in de brief aan de Korintiërs, die roemt in de Heer. In dezelfde kunnen ze niet roemen. Wel dat de Heere zegt in zijn woord, ik zal maken dat ze een wallig aan dezelfde krijgen. En toch geliefden, in het leven van Gods levend gemaakte volk is het niet altijd hetzelfde. Maar er zijn ogenblikken dat ze in God verblijd zijn. En in God verblijd, daartoe door God zelf opgewekt. Dat is bij wijze van spreken, dat is iets wat zomaar onverwacht en ongedacht in de harten wordt ingestort. Dat kunnen ze zelf niet berekenen. Daar hebben ze van tevoren niet over gedacht. Wel bij ogenblikken er naar uitgezien dat dat eens gebeuren mocht. Maar ze hebben het nooit kunnen berekenen. En nu zegt de kerk in Psalm 89, zo wij sterk zijn, daarvan hebt gij alleen de eer. En Paulus in Filippenzen 4 vers 13, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht heeft. We willen vanmiddag een ogenblikje met de hulp van God luisteren naar een man die roemen mocht in God en in de genade die God hem geschonken had. Onze tekst voor vanmiddag kunt ge vinden in Psalm 17. En daarvan het vierde vers, het laatste gedeelte, waar Gods woord al dus luidt. Ik heb mij naar het woord uw lippen gewacht voor de paden des inbrekers. Tot dusver. We hebben hier in deze tekst vanmiddag een ootmoedige getuigenis van de man naar Gods hart. Dat getuigenis dat geeft ons een inzicht in het werk des Satans. Het spreekt ten tweede van een voorzichtige wandel en ten derde bevat een verheffing van het goddelijk getuigenis op. Om het nog in kortere woorden te zeggen, een getuigenis dat spreekt van de werken der duisternis. Een getuigenis dat de genade verheft en een getuigenis waarin God de ere ontvangt. Psalm 16 en 17 zijn zeer nauw aan elkander verbonden, alhoewel dat de tijd die daar ligt tussen 16 en 17 een hele lange tijd geweest is, want de 16e psalm die is door David wellicht gezongen naar het oordeel van onze Godgeleerden aan het einde van zijn leven. En psalm 17 is gedicht in de tijd dat hij vluchten moest voor Saul. Dus dat was in zijn jonge jaren. Maar toch, al is er een tijdsverschil tussen die beide psalmen, toch is er één zaak waarin beide psalmen overeenstemmen. En dat is dat in die beide psalmen David verklaart en nodig heeft de goddelijke bewaring en de goddelijke bescherming. In psalm 16, daar zegt hij: bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. En in psalm 17, bewaar mij als het zwart des oogappels. Verberg mij onder de schaduw uw vleugel. David stort in psalm 17 zijn hart voor God uit. En hij doet dat met onbedriegelijke lippen. Hij doet dat in het bewustzijn van de vergeving der zonden, maar ook in dat bewustzijn dat hij in Christus is begrepen. Als je dat niet ziet, dan kunt je psalm 17 niet begrijpen. Want ook in onze tekst, daar zegt hij: ik heb mij naar het woord uw lippen gewacht voor de paden des inbrekers. Als je die David niet ziet in Christus, dan kunt je nooit tot een oplossing komen, tot een rechte oplossing met van hetgeen dat hem hier verklaart. Want wie kan nu een ogenblik in zijn leven voor God bestaan? Wie kan nu iets naar voren brengen ten opzichte van zijn eigen leven dat God wel behagelijk is? In psalm 38, daar zegt David: ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En hier in onze tekst gaat hij vanmiddag zeggen: ik heb mij naar het woord uw lippen gewacht voor de paden des inbrekers. Dus hij dat nu oppervlakkig neemt, dan zou je zeggen: die man, die heeft nou al een hoge denk van zichzelf. Die denkt nou al wat van zichzelf. Want wie zal het toch aandurven om zoiets toch te gaan zeggen? Maar vanzelf, Christus was zijn deel. En Christus was het schild des geloofs achter het welk hij schuilen mocht. David die zegt dit niet in eigen kracht, maar die geeft hier getuigenis van de genade die God aan zijn ziel heeft verheerlijkt. Nog met andere woorden uitgedrukt, David die mag hier in deze tekst bij God terugbrengen wat God hem had geschonken. Dat is de zaak. Want wie had nu David bewaard? En wie had David beschermd? Dat had God alleen gedaan. Dat kon hij op zijn eigen rekening niet schrijven. Maar waarom heeft hem dat getuigenis in onze tekst? Omdat God dat op zijn rekening gezet had. Ik heb mij naar het woord uw lippen gewacht voor de paden der inbrekers. En ik hoop dat ik licht krijg om het u duidelijk te maken vanmiddag. Waar David hier het oog op heeft. We hebben reeds opgemerkt dat psalm 17, dat is een psalm geweest die hij gedicht heeft in de tijd toen hij vervolgd werd door Saul. En die vervolging van Saul, dat heeft zomaar niet een week geduurd of een maand geduurd, maar dat heeft ongeveer 13 jaar geduurd. 13 jaar. En nu in die 13 jaar is David sommige keren in de gelegenheid geweest om Saul zijn leven te benemen. Maar die keren dat hij ervoor in de gelegenheid was, heeft God hem ervoor bewaard. Wanneer David vandaan al leven zou, en ik zou aan David vragen, hoe vaak heb je in die 13 jaar Saul van binnen vermoord, dan zou hij wel zeggen, oh man, wel 100 keer. En wel 1000 keer. Want och, geliefden, als onszelf in kennen, wat er niet opdoet en wat er niet voordoet in het leven van een mens, dat is met geen pen te beschrijven. David was eigenlijk in zijn jonge tijd niet anders als een te veel. Moet je eens overdenken. Als één te veel. Zijn vader heeft er niet veel van gedacht. En zijn broers die hebben er vijandschap tegen hem betoond. En dan al die jaren. Benauwd door Saul die zijn leven zocht. Hij heeft wel eens een keertje ertussendoor gezegd tegen David, gij zijt rechtvaardiger als ik. Maar dat was hem weer spoedig vergeten. En hij nu toch nergens geen plaats hebt om eens te rusten. En waar je nu je eigen nu eens veilig gevoelt. En altijd maar opgezweept te worden. En altijd maar verjaagd te worden van het een naar het ander. Dan is er wat genade van God nodig om niet zat te worden. Om dan onder al die wegen die God hier houdt om eronder te bukken. En om dat alles te aanvaarden. Maar nu zegt David, ik heb mij naar het woord uw lippen. Gewacht voor de paden des inbrekers. We weten wat een inbreker is. Tegenwoordig is er geen krant of je leest van inbrekers. In onze eigen gemeente met die arme weduwe is pas gebeurd. Die daar zo zenuwachtig niet bij de dochter daar neer zit. We hebben ze bezocht. Met een van de ouderlingen. Maar werkelijk, gij hebt ermee te doen. In zo'n ouderdom. En dan je zo geschud. In je lichaam en geschokt. Het is werkelijk een wonder dat ze nog leeft. Want de mens zou van de schrik zomaar bezwijken. Werkelijk. Bezwijken. Een politie in Kalmezoo die iets hoorde, die erin ging om wat uit te vinden, een jonge man, die werd zomaar doodgeschoten vrijdagavond, achterlatend een vrouw en kinderen, kleine kinderen. En vanwege de slappe overheid. En dat de rechters geen recht meer doen over het algemeen. Verzinkt het land van allerlei ellende. Dat de haren onze vleesjes wel te bergen moeten reizen. Wat is een inbreker? Dat is iemand. Die ongenood zich toegang verschaft tot een huis, tot een kerk, tot een fabriek, tot een bank. Want die man of die vrouw die daaraan schuldig zijn, die zijn niet gevraagd om in te breken. Nee, maar die doen dat. En de motieven, wat in de hart is en wat in de verstand is, over het algemeen, dan is het voor geld. En om de mensen te beroven. Een inbreker. Die komt de meeste tijd op een ogenblik dat het niet verwacht is. En een inbreker, hij komt niet voor een stoel of voor een tafel, maar om allerlei waardevolle stukken uit dat huis weg te nemen. En een inbreker die handelt met het goed van een ander, van zijn naaste alsof het zichzelf betrof. En soms dan verkleden ze zichzelf, ze vermommen zichzelf in een ander gewaad. Soms hebben ze haar gezicht geverfd of een masker op haar aangezicht gelegd en ze komen in huizen en plaatsen waar ze denken dat er wat te halen is. Als je ergens in de country een onbewoonbaar verklaard huis hebt, ze zijn inkomen. Die kan je dag en nacht kan je wel open laten staan. Dan heb je heel gevaar. Maar als ze denken, daar zit wat bij die man of die vrouw. Dan kan ik mijn slag slaan. Dan komt die inbreker. En wie is nu eigenlijk die inbreker? Want David die heeft het hier nog niet gehad in die tekst over een uitwendige inbraak. Nee, maar die heeft dat geestelijk bedoeld in deze tekst. Waar hij zegt, ik heb mij naar het woord uw lippen gewacht voor de paden des inbrekers. Die grote inbreker, dat is de duivel. Dat is die gevallen engel. Dat is die Satan die niet langer God meer gehoorzaam wilde zijn, maar die getracht heeft om als God te worden en boven God uit te komen. Maar die naar Jesaja 14, als die morgenster uit de hemel gevallen is, omdat hem uit de hemel door God zelf gestoten is. En nu is er voor die duivel nooit geen genade meer. Daar is nooit geen hoop meer voor. En nooit geen verwachting. En Skine die zegt in een van zijn preken. Al was je zo zwart als de duivel. Als je de duivel zelf maar niet bent. Dan is er nog hoop voor je, dan is er nog genade voor je. En dat is inderdaad geliefden, al is een mens nog zo diep gezonken, al is een mens nog zo ver afgeweken, daar is nog vrede, want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En we mogen ten allen tijden de grootheid van Gods genade vragen. En die genade mogen we uitdragen voor de grootste en voor de snoodste van de zondaren. Er staat in Psalm 2, in Psalm 25, die in nederig valt te voet, die zal van hem ze wegen leren. En zelfs de moordenaar aan het kruis, de laatste uren van zijn leven, die man die kreeg nog genade van de hemel. En dan staat daar als een exempel dat het voor een mens nooit hopeloos is, zolang als een mens nog aan deze zijde van het graf is. De duivel is een inbreker. Want zodra dat God Adam en Eva geschapen had en versierd dat met zijn goddelijk beeld, toen is ze daar ingebroken in dat paradijs. Was ze daartoe gevraagd en uitgenodigd? Nee, hij is wel toegelaten. Maar hij is nooit uitgenodigd. En hij heeft die brutaliteit, die heeft hij op zich genomen. Om Eva aan te vallen. En daarna Adam. Waar God ze gesteld had. Als een pronkjuweel van zijn schepping. Hij heeft ingebroken om Adam en Eva van God te beroven. Hij heeft daarheen gebroken om die zalige gemeenschap die Adam en Eva met God had, om die te verwoesten voor eeuwig en voor altijd geliefd. Om ze te beroven van al de schatten en van al de gaven die God hen had gegeven en had geschonken. O, wat een verschrikkelijke. Wat een verschrikkelijke gedachte. Het is een gedachte, geliefden, waar een mens met zijn verstand nooit door kan denken. Wat dat in wat dat was. Dat die duivel, dat die daar gevallen is op dat pronkjuweel van de schepper Gods. En dat hem het hart van die Eva genomen. Maar dat ook Adam Eva gevolgd is in de overtreding. Want als die Adam maar niet geheten had, dan had Eva, die had voor dezelfde gestorven. Maar de zonde van Eva had geen gevolgen voor het menselijke geslacht. Maar wel met Adam, omdat Adam, die is de vertegenwoordiger van het ganse menselijke geslacht. In Adam zijn alle mensen begrepen. Je leest in Gods getuigenis nooit dat de zonde van Eva mens toegerekend wordt. Maar de zonde van Adam die wordt toegerekend. De toerekening van de zonde, dat ligt in het verbondshoofd. Zowel de toerekening van de zonde van Adam, als de toerekening van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, als het hoofd van het genadeverbond. En of nu een mens zegt, wat kan ik eraan doen, dat helpt allemaal niks, geliefden. Die zonde die wordt hem toegerekend naar het rechtvaardige oordeel God. En alle mens ter mond gestopt en de hele wereld voor God bedoeld. Maar dat is ook gelukkig, dat is ook zo met de toerekening van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. We hebben wel eens uitgedrukt, God die vindt zijn volk niet als ze liggen te worstelen en te kermen en te zuchten en te bidden. Nee, God die vindt zijn volk, al zijn volk, midden in de dood. En de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetoond. Maar al is dat nu persoonlijk waar voor ons en waar geworden. En zelfs bevestigd geworden door God en Heilige Geest. Ons leven hier op de wereld. Dat is niet zo gemakkelijk. We hebben straks opgemerkt. Dat een inbreker, die komt niet in een onbewoonbaar verklaarde woning. Die komt niet als er niets te halen is. Maar die komt ten allen tijde daar waar hij denkt, daar zit wat, daar is wat. Daar kan ik mijn slag slaan. En wat betekent dat nu geestelijk? Dat betekent nu geestelijk dat de wereld en dat de nabijkomende christenen, die hebben geen last van die geestelijke inbrekers. Weet je waarom niet? Omdat ze van God nog nooit wat gekregen hebben. Maar dat is met Gods kinderen is dat anders. Of ze dat nu weten of niet weten, of ze dat nu geloven of niet geloven, gevoelen of niet gevoelen, maar als een mens van dood levend geworden is, dan heeft een drie juwelen, drie weldaden van God gekregen. En dat is geloof, hoop en liefde. En de strijd die ontbrandt zodra als God de mens uit de wereld en uit de zonde haalt. En dan krijgt een kennis aan de geestelijke inbrekers. De apostel Petrus die zegt in het vijfde kapitel. De duivel die gaat om uw tegenpartijder. Als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En Christus in een hof van het Gethsemane, die heeft tegen zijn discipelen gezegd, waakt en bid, opdat ge niet in verzoeken komt. Want de geest die is wel gewillig, maar het vlees dat is zwak. Zodra als een mens door God bekeerd wordt, dan krijgt een strijd in zijn leven. En dat is een gedurige strijd. Waar dat er is en waar dat er zich bevindt. Gedurig komen die inbrekers om te roven hetgeen wat God hem heeft gegeven. Want als je nu eens denkt, geliefden, als er genade is, dan is er meer of minder een verborgen leven bij God. Natuurlijk. Als je nu aan dat volk zelf vraagt, wat is je leven? Dan zeggen ze, kan geen ogenblik voor God bestaan. Als je zou zeggen, is je leven een biddend leven? Dan zou ze zeggen, ik zou het niet graag durven zeggen. Als ik kan denken aan een Ezra, aan een Nehemia, aan een Daniel. En aan zoveel andere voorbeelden uit Gods getuigenis. Oh, dan denk ik, ik kan in de schaduw van die mensen niet staan. Want wat is mijn gebedsleven? Waar gaat mijn hart de dag en nacht naar uit? Maar toch, geliefden, dat volk, dat heeft iets in de hart van wat de kerk zegt. In Psalm 121. Sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen. Waarom is er hulp van God alleen? Omdat op de bodem van de harte dat geloof ligt, dat God het alleen maar doen kan. Het is soms een kwestie voor dat volk of God het doen zal. Dat is soms een kwestie. Dat en dat doen zal voor al zijn volk. Dat geloven zal is het stikdonkere nacht voor de eigen zielen. Maar of hij het voor hun doen zal, dat is een andere zaak. Dat is een open vraag die mag het duren in de harten. Niet beantwoord kan worden. Maar toch, ik liet niet af. Mijn hart en oog. Op te heffen naar omhoog. En het is onder al de strijd. En onder al de ontmoedigingen die het hart en het leven vervullen. Bij dagen en bij nachten. En nu wat verwacht ik, o Heer. Mijn hoop die is op u. Soms dan zou ze zeggen, ik heb niks meer. Ik heb geen geloof meer. Ik heb geen hoop meer en ik heb geen liefde meer. Nou, kom dan. En dan gaan we naar de rijkste miljonair op de wereld. En dan gaan we aan die man eens vragen of de jouw arm over wil nemen. En of jij zijn rijkdom wil hebben. Dat zullen we eens gaan vragen. Die man die wil niet kwijt wat hem heeft. Nee, maar jij wil ook niet kwijt wat God je heeft gegeven. Jij wil het ook niet kwijt. En nu zeg je wel dat het niks is. Maar als het erop aankomt. Dan zou je die opening die God soms nog wel eens geeft in je leven. En die opwekking die God je nog wel eens geeft. Die zou je voor in duizenden werelden willen missen. En waarom niet? Omdat er in het achteraan schreeuwen. En in het achteraan kleven van God. Daar ligt een zoetigheid. Die de wereld nooit en nooit zal kunnen geven. Dat volk dat heeft iets dat is verborgen voor de wereld. Maar dat is nooit dood. Het schijnt wel eens dat het dood is. Maar het is niet dood, nee. Zodra het in de beproeving komt. En zodra wanneer het in de druk komt. Dan wordt de hoop en het geloof. En dan wordt de liefde van het volk van God. Dat wordt in de leven openbaar. Je leest in Gods getuigenis van de Heer Jezus. Dat de grote scharen, de duizenden en duizenden die hem volgden. Die zeiden vervaarwel. Dat staat in Johannes 6. Van toen af wandelden vele van zijn discipelen niet meer met hem. En dan bleef er nog 12 leven erover. En toen de Heer Jezus ging niet op zijn knieën liggen. En hij zei niet tegen die mensen. Jullie zullen toch alsjeblieft niet verlaten. Jullie zullen toch wel alsjeblieft bij hem blijven. Nee. Nee. Lief. De Heer Jezus die zei. Wilt gij er ook niet weggaan. Je hebt de gelegenheid. Je kunt er van doen. Maar toen Petrus die sprong zo ineens erin. En hij zei, Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dat kon niet omdat God ze vastgebonden had. En omdat God ze vasthield. Maar vanzelf, mensen, daar kan je dan weer eens 5 minuten blij mee wezen. Of eens een kwartiertje blij mee wezen. Maar dan achter die 5 minuten, dan komt een inbreker weer van binnen. En die zegt, weet je wel dat er een Judas ook bij was. Die later zijn eigen nog opgehaald heeft. Dus ook zou jij die Judas wel wezen. Want dan ben ik die Petrus weer niet. Ik kan die Petrus niet blijven. Nee, ik moet ook nog weer een keer Judas worden. Dus dan val ik ook weer aan. Dan val ik ook weer op de rond. Dan val ik er ook weer buiten. Och geliefden, als een mens er geen kennis aan heeft. Dan kan hem dat werkelijk niet volgen, dan is dat een onmogelijkheid om te volgen. Hoe dat van binnen er naartoe gaat, bij dagen en bij nacht. Voor dezelfde na is het zo menigmaal, dat ze maar alleen op de wereld zijn. En dat ze geen denkbeeld ervan kunnen vormen, dat er één schepsel kan wezen. Die onder zulke aanvechtingen en onder zulke bestrijdingen en onder zulke temptaties op de wereld kan lopen. Dat kun je niet begrijpen. Maar u zegt David, ik heb mij naar het woord in de lippen gewacht voor de paden des inbrekers. Dat mocht David daar een ogenblikje zijn. Maar je moet denken mensen. Petrus die kwam op de zee. Christus die zei de Satan. Die heeft u zeer beheerd om te zitten naar de tuin. Maar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. En hij nu denkt, oh, want het ligt zo subtiel, geliefde. Het ligt zo subtiel. Hiskia, die kwam uit de kerk. En die had in die kerk, God verheerlijk. No twijfel, geen twijfel about. Die Hiskia. Die had daar gezegd, de levende, de levende, die zullen u loven. En u zal het al zoetekens voortgaan. En dan zou je zeggen, dat je zei 38 is, dan zou je zeggen, oh die man die wordt zomaar rijp gemaakt voor de neem. Rijp gemaakt voor de neem. Ja. En daar komt dan uit de kerk en daar komen de gezanten van Babel, de inbrekers. Daar zijn de inbrekers. En daar gaan die mensen, ja, die gaan daar alles wegpakken en alles wegnemen. wat God hem in die morgen had geschonken. Alles. En je kan gerust geloven dat die man, die Hiskia, die heeft nog nooit zo'n nacht gehad, zo ellendig, als toen. Toen hij als het ware in den hemelsmorgens geweest was. Maar die verschrikkelijke nachtwand. Die in die paden van die inbreker had erover gedacht. Nee. O, hij dacht ik ga zo naar de hemel toe. En mijn hele, mijn ganse leven. Dat zou niet anders wezen als God verheerlijken. En zijn naam prijzen en roemen. En dat was ook de beheerte van zijn hart. Dat lag op de bodem van zijn zielen. Maar daar staat in de kronieken dat de Heere die verzocht hem om te weten wat in zijn harte was. En als nu tegen die mensen maar eens gezegd had, het is vandaag de Sabbat des Heeren, je kunt morgen moet je maar eens terugkomen. Er is vandaag geen plek voor je. Maar in die samen binnen. Allemaal. En dan de verwoesting waar die man in gekomen is. En ga maar door het gehele woord van God geliefd. Als je denkt. Wanneer is Lot is. Wanneer is Noah dronken geweest. Wanneer. Voor de vloed of na de verlossing. Nadat God hem verlost had. Nadat God hem uit die arken weer op de wereld gebracht had. En toen is ze een wijngaard gaan bouwen. Te veel gedronken. En daar lagen in de keuken. Nadat God zulke grote wonden verricht had. Wanneer is Lot in de zonde gevallen? Nadat God hem in Zoar zo wonderlijk gespaard had. En daar kunt gaan zien, geliefden, wat het werk van een inbreker is. Wat het doel van een inbreker is. Om wat te krijgen, om wat weg te nemen, wat er mee toekomt. En zo menigmaal, geliefden, zo menigmaal. Dan gaan ze er vandoor dat ze wat genomen hebben. Zo menigmaal, we hebben dat gisterenmiddag hier ook nog gezien in die kerk beneden. Alle deuren en alle kasten open. Overal maar in gerommeld. O, alles maar in disorde gebracht. Om maar wat te vinden. En wat doet u nu die duivel en die zonde en ons eigen hart? Wat een disorde brengt het gedurig teweeg. Wat een verwarring in ons hart en in ons leven. En dat alles geliefd. Omdat in paradijs de duivel zijn toegevallen. En God zijn afgevallen. Want wie heeft er nooit geen last van die inbreker gehad? Dat wil zeggen, nooit geen last van de inbreker gehad, dat ze erin kon komen. De duivel die heeft het wel geprobeerd met de Heer Jezus. In Matthäus 4 is Christus verzocht geworden van de duivel. Die heeft ook bij hem ingebroken. Maar jij nooit geen contact van binnen gehad. Christus die heeft hem verslagen, totaal verslagen, er staat geschreven. De Heer uw God zult ge niet verzoeken. Die inbreker die is bij Christus gekomen, zelfs aan het kruis van Golgotha, van de diepte tevoren ook wel, o ja, want zelfs in het verraad van Judas, zelfs in de verloochening van Petrus, in het verlaten van al de discipelen, Heeft die duivel geprobeerd om in te breken in zijn hart? En om hem te doen twijfelen aan de liefde en aan de zorgen van zijn vader. En toen Christus aan het kruis hing, toen hebben ze nog geschreeuwd, indien ge de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis en we zullen het geloven. Maar bij de geliefden, de apostel die zegt in Hebreeën 7, zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet en afgescheiden van de zonden en hoger dan de hemelen geworden zijnde. Bij Christus heeft hij geen ingang gehad. Maar bij ons komt hij er wel gedurig in. Bij ons komt in ons hart en leven gedurig te beroeren en gedurig te verwoesten. David die zegt, Heer, neem toch de vreugde des heils niet van mij weg. Neemt uw heilige geest toch niet van mij. En dat is geliefden omdat we maar niet op de wacht staan. Omdat we zo zorgeloos zijn. En omdat we niet letten op de vermaningen die de Heere aan ons heeft. In zijn woord en in zijn getuigenis. Bij David was het door de genade Gods anders. Door de genade Gods geliefden. Niet in eigen kracht en niet door zichzelf, nee. Maar hier heb je een getuigenis vanmiddag, waarin de genade Gods wordt verhoogd en de genade Gods wordt verheerlijkt. Want die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen, zegt een apostel. En nu deze David, die was in de gelegenheid om Saul te doden. Maar hij zegt, ik heb mij naar het woord uw lippen gewacht. Voor de paden des inbrekers. Want van binnen is hij aangezet om Saul te doden. Je kan wel geloven. Maar gelukkig, hij is er maar van doorgelopen. Hij is er van doorgelopen. En God die heeft hem bewaard. Dat hij nooit zijn zwaard genomen heeft om Saul te doden. En dat was nu het voorrecht van die man naar Gods hart. Dat de Heer hem daartoe verwaardigde. En dat hij ook daarom het blijdschap mocht zingen. Maar het, in Psalm 17, hij toetst mij bij dag en nacht. Hij vond mij trouw in vreugd of smart. De mond sprak steeds de talen van het hart. Door beide is hun plicht betracht. Wat ook de zon daaraan mocht vangen. Ik heb voor zijn afschuwelijk pad. Een haat, een afkeer opgevat. Ik gruw van zijn verkeerde hangen. Psalm 17, het tweede vers. David kende de verleidingen, de strijd en de verzoekingen. Maar David mocht roemen in de genade Gods aan zijn zielen geschonken. Want hij wist het wel dat het niet was uit zichzelf, of nee. Maar hij zegt hier, ik heb mij naar het woord uw lippen gewacht voor de paden des inbrekers. Naar het woord uw lippen. We weten wel wanneer in Gods woord gesproken wordt van lichaamsdelen van God. Dan moeten we dat altijd oneigenlijk verstaan. God die heeft geen mond en geen lippen. Het betekent hier eigenlijk dat David zegt, gij hebt mij gewaarschuwd. Gij hebt me gewaarschuwd om te waken dat ik niet overvallen zou worden. En het is naar uw goddelijk bevel dat ik mij wachten moet. En daarom bezit ik des te meer oplettendheid, omdat ge in uw woord me dat gedurig voorgehouden hebt, het woord uw lippen, dat is de ganse waarheid. Dat zijn al de dreigementen. Dat zijn al de beloften, dat zijn al de raadgevingen, dat zijn al de onderwijzingen die God aan zijn volk door middel van zijn woord heeft gegeven. En wat is het nu voorrecht, geliefden, dat we aan dat woord gebonden blijven, dat we daaraan mogen gebonden blijven, geliefden. En dat dat woord een lamp voor onze voet is en een licht op ons levenspad. En dat we niet alleen voor onszelf dat woord zullen onderzoeken gedurig. En dat het beslag zal leggen op onze conscientie. En beslag zal leggen op ons leven. Maar ook opdat we getrouw gebruik zullen maken van de middelen der genade die God heeft in zijn kerk verordineerd heeft. Wat zou de oorzaak zijn van het diepe verval van de tijd waarin we leven? Geen kennis en geen achting en geen eerbied voor het woord van God. En dat begint in de huisgezinnen. En dat ziet God op de catechisatie. Geen ontzag voor het woord van God. Hoe vaak moet het niet gezegd worden, denkt er nu eens om. Dat we het hier niet hebben over het woord van een mens. Maar over het woord van God. Dat God dat ons spreekt door zijn getuigenis. En Hellenbroek die zou zeggen met een bidend hart. En met een oplettende geest moeten we dat woord onderzoeken met de vreze Gods. En wanneer dat plaats mag hebben, geliefden, al is het uitwendig, dan zal God zijn zegen nog aan verbinden. Uitwendig. Maar de grote massa die heeft voor Gods woord geen achting meer. En dan zegt de Heer, ze hebben mijn woord verlaten, wat wijsheid zullen ze nog hebben. De consensie die schroeien ze zelf toe als met een brandijzer. En ze leven naar het goeddunken van de boze en goddeloze hart. En u, denkt niet maar aan een kerk. We gaan die kerk niet afgodisch vereren. Och nee, maar toch geliefden, blijft het Godshuis. Blijft het Godshuis. En dat huis dat is hier gebouwd voor een heilig doel. Want God die heeft er zich aan verbonden dat hij er zal komen, zal wonen tot in eeuwigheid. En ik zal Sion, ik zal de arme spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Het is een heilige plaats. Doet uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, dat is heilig land. Maar waar is de achting en waar is het respect en waar is de eerbied over het algemeen? Dat gaat hoe langer hoe verder weg. En God bemoeit zich maar met weinig mensen in de tijd die we beleven. Met weinig mensen. Dat komt in de vrucht wel openbaar, geliefd. Maar David die zegt, ik heb mij naar het woord uw lippen gewacht voor de paden des inbrekers. David wil zeggen, ik ben door de genade Gods verwaardigd geworden om op uw woord acht te geven. Om voor uw woord te buigen. David die zegt op een andere plaats, toen ik het gevonden heb, heb ik het opgeheet en het was me zoeter dan honing en dan honingzeen. Ik heb mij naar het woord uw lippen gewacht. Hij mocht verwaardigd worden om als het ware op de wachttoren te staan voor zichzelf. Hij was niet voldaan met zichzelf, die man. Maar hij was bevreesd voor zichzelf. En hoe meer dat we nu bevreesd zijn voor onszelf, hoe meer dat God ons bewaren zal voor de zonde. Maar als we nu niet benauwd zijn voor onszelf, als we nu denken, oh ik kan dat allemaal wel passeren, en ik kan dat allemaal wel dragen, aan die vertrouwen op hun benen, wil God geen hulp en geen hel verlenen. Ik heb u wel eens verteld enkel jaren geleden van een bekeerde man in Nederland. En die man die hing stenen, hij deed meer. Die was zo arm, die was zo arm. En die boer die kon maar niet begrijpen wie dat deed. Over die man dacht een heel, want die dacht een bekeerde man die doet dat niet. Dus het was een vreemde die dat deed. Maar toch wouden we wel eens uitvinden wie die man was die dat deed. En dan op een nacht daar gingen in die schuur zitten. Bij de deur. En hij dacht, dan moet ik toch eens uitvinden wie dat graan elke keer weg komt halen. En daar was diep in de nacht en daar hoort er niemand aan komen. En was zelf luisteren. Ja, en die man die liep toch te bidden. Die man die zei, moet ik weer stelen. Och, Heere, bewaar me toch. Och, Heere, bewaar me toch. Och, Heere, bewaar me toch. En toen herkende die boer de stem van die arbeider. En die hing er naartoe. Die zei, jij vannacht niet te stelen, man. En jij nooit meer te stelen. Want hij zei, ik ben de schuld dat je hier komt. Dat je veel te weinig betaalt. Die zei, ik zou een beetje meer helpen. Hoor. En ik zou je zakje voldoen en dan kan je zo naar huis. Dus hij is ook een dievenheid. Zoek in breeks. Ja. Oh ja. Ik heb mij. Naar het woord in de lippen gewacht voor de paden des inbrekers. Maar geliefden ten slotte, ik ga eindigen, het is maar een enkel woord. Naar de gelegenheid des tijds, dat kan je wel bereiken. Maar o, wel gelukzalig. Amen nu bij God maar veel inbreken moet. Amen nu bij God maar veel inbreken moet. O, amen in haar veel geweld mochten doen. Op die rommelende evenwand van Gods barmhartigheid. Als we nu bij dag en bij nacht maar aan God gebonden mochten weten kinderen. Jongens en meisjes in de dagen op je jongelingschap. O, zie toch op je knieën te komen. Zoek de Heere, zoek zijn aangezicht gedurig. De Heere die is het zo waardig om gediend te worden. Geëerd en gevreesd te worden. En we zijn dus zo diep verplicht geliefden. Want het is een wonder dat we nog niet allemaal in de hel zitten. Het is een wonder dat we hier nog zitten of staan. Zijn de goedertierenheden des Heeren. Dat we niet vernield zijn. En dat zijn barmhartigheden geen einde hebben genomen. Och, zijn oren. Die zijn niet zwaar geworden. Om te horen naar het kermen van een ellende. Naar het zuchten van een ontruchten. En tij geen uren te duren missen. Maar och, dat je nog eens schreeuwen mocht. Och, dat je de hemel scheurde. Heere, denk nog eens aan. Heere, zijn we nu voor altijd verstoken? Zijn we nooit meer eens tegen mijn zielen spreken? Heere, zat nu nooit je aangezicht meer aan schouw? Heere, zijn we nooit geen antwoord meer geven? O, je weet het toch, ik kan buiten u niet leven, kan zonder u niet sterven. Maar er is toch op den bodem van mijn hart. Al is het nog zo klein, al is het nog zo gering. Al is het maar een mosterdzaad. Dan is het toch een schreeuwend verlangen. O, wanneer komt die dag. Dat het toch bij u zal wezen. En zien uw aanschijnen breken. O, God, antwoord op mij. En hoor naar mijn arme verzuchtingen. Ik heb me gewacht, zegt hem, naar het woord uw lippen. Voor de paden des inbrekers. O, Heere, sla op mijn ellendende ogen. Ziet mijn moeite, mijn verdriet. Vergeef al mijn zonden. Red mijn ziel, genees mijn ziel. Verblijf mijn zielen, verkwik mijn zielen. O, richt me nog eens op. En dat het nog verwaardigd mag worden. Om u eer te verhogen. Om uw naam aan te roepen. Om nog eens vrijmoedigheid van de hemel te krijgen. Om nog eens te mogen zeggen, ik zal niet sterven. Maar leven. En de daden des Heeren vertellen. Ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord nog genadiglijk zegenen en heiligen en nog toepassen tot lering en tot bekering. Gedenk jong en oud, klein en groot, ook in de week die daar voor ons ligt. Begeef ons niet en verlaat ons niet, maar gedenk ons samen met onze kinderen, van ogenblik tot ogenblik. Bewaar ons toch voor de paden der inbrekers, uit en inwendig. Breng ons ook samen in de avond, en verblijd ons nog wat door uw goddelijke daden, om Jezus willen. Amen. Psalm 1, het derde en het laatste vers. Gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kap dat wegstuift voor de wind. Het derde en vierde van Psalm 1. We hebben vanmiddag gebeden voor de familie van Verwijs, waar de broeder en zwager door de dood is weggenomen. Ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede.